Hebreeën 9. Paulus begint ermee dat de eerste tabernakel, namelijk die van Mozes in de woestijn, dat hij bepalingen en voorschriften had om de bediening te kunnen voltrekken, de dienst van de priesters. En let op het woordje ook, zoals de meeste handschriften hebben. Dat wil zeggen dat de tweede tabernakel van het Tweede Testament, dat van de Heer Jezus, dat die ook bepalingen en voorschriften heeft. En de eerste is een voorbeeld, een type van de tweede. Wat Mozes zei, dat heeft de Heer Jezus als de echte Mozes ook gedaan. En de offers die door Mozes bepaald werden, in Leviticus bijvoorbeeld, die kunnen het geweten niet reinigen, die moesten steeds weer voltrokken worden. Maar het offer van de Heer Jezus, een eenmalig offer, kan je geweten wel reinigen en rust geven. En dan begint hij ermee dat het een wereldlijke heiligdom was. Een wereldlijk heiligdom, dus niet hemels. Het was voor deze wereld het heiligdom van Mozes. Maar het heiligdom van de Heer Jezus, dat als voorbeeld diende voor Mozes, is in de hemel. En dat komt ook diverse keren voor in de profeten en in het boek Openbaring, dat er een tempel en een tabernakel in de hemel is. En de hemel zelf is ook een soort heilige der heiligen. De derde hemel heeft Paulus het over, waar het paradijs is. En zo was het heilige der heiligen ook de derde plek waar Aaron mocht verschijnen. De voor of de eerste. En dan noemt hij een paar dingen zoals de kandelaar, de menorah is dat, en de tafel van de toonbroden en andere dingen worden hier genoemd. Waarvan Paulus in eentje verder zegt dat het nu niet de plek is om in detail daarop in te gaan. Maar er zijn door getrouwe christenen hele studies van gemaakt, bijvoorbeeld van het boek Leviticus vooral. Waar al die priesterdiensten in detail worden uitgelegd. En er zijn mensen die dat goed bestudeerd hebben en tot in detail de geestelijke betekenissen hebben uitgelegd. En daarom is het zo mooi dat Paulus dat ook hier zegt, dat nu niet tijd is in de brief aan de Hebreeën om dat helemaal uit te leggen. Hij zegt ook dat de Hebreeën daar niet aan toe waren. En in het Heilige der Heiligen was dus de ark met een gouden pot die het manna had. Dan wil ik daar toch wel iets over zeggen. In een van de brieven in Openbaring wordt over het verborgen manna gesproken, dat God zich daarvan kan geven. Nou is de Heer Jezus is het echte manna die uit de hemel kwam. En manna is een Hebreeuwse uitdrukking voor wat is dit? Wat is dit toch? En zo kunnen we van de Heer Jezus zeggen dat hij wonderbaarlijk is, dat een mysterie, wat is hij toch? En als je dicht bij de Heer Jezus komt, dan krijg je van dat verborgen manna. Om bijvoorbeeld te noemen, in Leviticus worden offers gebracht die in een open pan op het vuur zijn gegaan en in een pot. En dat lijkt niet zeggend, toch heeft dat een betekenis. Dat vuur dat veroorzaakt pijn en lijden, zou je kunnen zeggen. En zo was de lijden van de Heer Jezus in de evangelie dat openbaar was. Bijvoorbeeld als hij gegezeld werd, dat was een openbaar lijden. Maar er was ook inwendig lijden dat niet zomaar gezien werd. Van de innerlijke mens. Daar zijn ook voorbeelden van te vinden, weet zo gauw niet. Maar dat in ieder geval die open pan, het slaat op openbaar lijden van de Heer Jezus dat gezien werd. En het inwendige lijden van een gesloten pan. En zo heeft het hele boek Leviticus geestelijke betekenissen. Maar je moet dat niet. Er zijn ook mensen geweest die dat overdreven hebben. En die het wilden toepassen op het kerkelijk wezen. Op een soort priesterdienst. Maar dat moet je niet doen, want wij hebben een geestelijk priesterdienst en niet letterlijk. Wij zijn geestelijke koningen en priesters. En elke gelovige is een priester of priesteres die mag bidden voor de buren en voor hoge plaatsen, koningen, koninginnen, kardinalen, priesters, de paus. Dat is ook een hooggeplaatste, dus daar moet ook voor gebeden worden. En als priesters en priesteressen mogen wij dat doen. Daarom is het ook ongepast eigenlijk, omdat we allemaal priesters en priesteressen zijn, om in een kerkdienst de zegen uit te spreken aan het einde van de preek. Net alsof zo iemand die de zegen uitspreekt tussen God en jou staat. Want we zijn allemaal gelijk wat dat betreft. Gij zijt alle broeders. En dan staat er zo mooi in vers 7, dat er geofferd werd voor de onbewuste zonden van het volk. En zo heeft de christenheid ook onbewuste zonden. En worden we aangeklaagd daarvoor door Satan tegenover de Heer Jezus. En Satan ligt wel naar ons toe, maar naar de Heer Jezus kan hij natuurlijk niet liegen. En hij heeft het over waarlijke zonden waar we ons niet eens van bewust zijn. En dan moet de Heer weer in de bres springen. En daarom moet je ook, zoals mooi gezegd wordt door sommigen, aan jezelf ontdekt worden. Die onbewuste overtredingen, daar moet je je bewust van worden voordat je ze weg kan doen. En dan staat er in vers 9 duidelijk dat het op deze tijd gaat, op onze tijd. De tegenwoordige tijd. En net als ik al zei, staat er hier in vers 9 dat het geweten niet tot rust gebracht kon worden door al die offers. Daarom moest je, zoals David ook ontdekken, wel gelukzalig is degene die, wiens overtredingen bedekt zijn en wiens zonden vergeven zijn. Volgens de Heer Jezus, tegenover Nicodemus, moest je tot bekering komen. Dat zijn de dingen van de aarde. Moest je wedergeboren worden, zegt hij tegen Nicodemus. En dat gold ook in de tijden van het Oude Testament. Vanaf Adam en Eva moest je wedergeboren worden, want de oude mens, de oude Adam, die is verloren. Je moet een nieuwe natuur krijgen. Er is dus iets in ons hart dat zo corrupt is dat God het wegdoet. Daarom staat er ook, ik ben de wereld gekruisigd en de wereld is mij gekruisigd. Die oude natuur, die is, daar is de Heer Jezus voor gestorven, die is met de Heer Jezus gekruisigd. Daarom moet je opnieuw geboren worden. Die oude natuur, die moet dood. Dood aan uw leden die op aarde zijn. Ontucht, verkeerdheid, hebzucht, wat afgodendienst is enzovoort. Die oude mens die moet afsterven. En dan zegt hij in vers 11 wederom dat het allemaal een beeld is van een echte tabernakel. Die niet met handen gemaakt is. Niet van deze schepping. Er is dus wel degelijk een hemelse tempel en een hemelse tabernakel. En die tempel, die tabernakel die niet met handen gebouwd is, heeft ook zijn offers, namelijk het offer van de Heer Jezus zelf. En er staat duidelijk in vers 12 dat het eenmalig is. Daarom is het ongepast om te denken dat de Heer Jezus aanwezig is in het brood en in de wijn. Dus de katholieken geloven dat dat in hun mis gebeurt. De Heer Jezus is eenmalig gestorven, die hoeft niet elke keer weer dat er een mis is letterlijk geofferd te worden. Maar toch was het zo, in vers 13 staat dat, dat het besprenkelen van het bloed van bokken en stieren, dat toch heiligde voor de reinheid van het vlees. En dan zegt hij in vers 14, hoe te meer dan het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed is maar één keer geofferd, het was genoeg. En hij was zonder vlek of rimpel. Daarom moest een offer moest ook gewassen worden en moest bekeken worden of het geen onreinheden had. Geen wat dan ook dat er mankeerde. Die offers die moesten volmaakt zijn. En in Maleachi staat dat de toestand van het volk zo erg was dat ze onvolmaakte offers brachten. En ik denk dat in de christenheid wij nu ook onvolmaakte offers brengen. Toen was het letterlijk zo en nu geestelijk. Allerlei kritiek, bijbelse kritiek op de persoon van de Heer Jezus. Het begint met twijfels over Paulus. En uiteindelijk wordt er ontkend dat de Heer Jezus de eeuwige Zoon van God is. Of dat hij überhaupt God kan zijn, dat hij maar een revolutionair was of een goed mens. En dat zijn onvolmaakte offers die God niet welgevallig zijn. En zoals Mozes stierf in verband met het Eerste Testament, zo is de Heer Jezus in verband met het Tweede Testament gestorven. Want waar er een testament is, staat er in vers 16, moet er ook de dood zijn van degene die het testament maakt. En zo is Mozes op de berg voor het volk Israël streed om genade voor hen te verkrijgen bij God. Zo is de Heer Jezus verhoogd aan het kruis om genade voor ons te krijgen bij God. En dan staat er in de volgende verse dat zo'n beetje alles door bloed gereinigd was. En inderdaad, het bloed van de Heer Jezus is alles bedekkend, alles reinigend. Alles moet door het bloed van de Heer Jezus gereinigd worden. Het is niet voldoende om opnieuw geboren te worden uit God en uit de Heilige Geest. Maar alles moet gereinigd worden in het leven, in de schepping. Geestelijk gezegd. Onze handel en wandel moet geheiligd worden. De oude mens moet afgelegd worden. De ziel moet gereinigd worden en geheiligd. Zelfs de Heer Jezus heiligt zichzelf. En dat staat ook in de eerste brief aan Johannes, geloof ik, dat de Heer Jezus zichzelf heiligt. Terwijl hij niks met de zonde te maken heeft en een volmaakt mens is, heiligt hij zich om dichter bij de heiligheid van God te komen. God is absoluut heilig, een mens is relatief heilig. En dat schijnt ook voor de Heer Jezus te gelden. Daarom heiligt hij zichzelf naar God toe. En dan zegt hij zo mooi in vers 22, zonder bloedvergieten is er geen vergeving. Alles moet vergeven worden en gereinigd worden. De hele schepping zucht onder de vloek van de zondeval. Zo erg was de overtreding van Adam dat alles in de handen van het kwaad kwam. Daar moet alles gereinigd worden door het bloed van het offer van de Heer Jezus. Het kruis staat centraal in de geschiedenis. In alle opzichten. En dan zegt hij in vers 23 dat de eerste tabernakel, die had maar voorbeelden van wat er in de hemel plaatsvindt. En het offer van de Heer Jezus en alles wat met het nieuwe verbond te maken heeft, is veel heerlijker dan de dienst van Mozes. En dan gaat hij in vers 24 verder, dat het Eerste Testament een beeld is van het Tweede, van het waarachtige, en dat de Heer Jezus in de hemel zelf doorging om voor het aangezicht van God te verschijnen. De hemel was dus bevuild. Dan denk ik aan de zondeval van Satan. En niet alleen aan de zondeval van Adam. De hele hemel moest zelfs gereinigd worden door de Heer Jezus. In het boek Job zien we ook dat Satan en zijn demonen ook toch toegang hebben in de hemel. In die zin is de hemel ook bevuild. Moest de Heer Jezus doorgaan om, net als Aaron in het heilige der heiligen doorging. En dan legt hij aan het einde van dit hoofdstuk uit dat de Aaron elk jaar het heilige der heiligen moest ingaan om een offer te brengen voor het volk. Maar dat bij de Heer Jezus dat maar eenmalig is. Het idee dat de Heer Jezus ook meerdere malen zou moeten sterven zou ook verschrikkelijk zijn. Dat zou ook inhouden dat het offer van de Heer Jezus onvolmaakt is. Maar de Heer Jezus is zo volmaakt als offer en in elk ander opzicht ook natuurlijk. Dat het eenmalig genoeg is. En dan eindigt hij dit hoofdstuk met een hele mooie belofte. Dat de Heer Jezus terugkomt en zal verschijnen aan hen die hem verwachten. Wij wachten op de wederkomst. Op dat de Heer Jezus ons in de hemel brengt. Hij is eenmaal geofferd voor het wegdragen van de zonde. Van velen. Niet allen, maar velen, staat hier. En hij zal eens zonder zonde voor de tweede keer terugkomen. En dat zonder zonde wil zeggen dat hij die eerste keer heeft hij afgedaan met de zonde. De kwestie van de zonde is opgelost. En wanneer hij terugkomt, is dat niet meer nodig. De eerste keer kwam hij als het lam. En wanneer hij op de Olijfberg terugkomt, volgens het boek Zacharia, komt hij terug als de leeuw. En dat was dan hoofdstuk 9.